haar gezicht. Altijd aanwezig, maar meestal verstopt achter het masker. En met elke aflevering werp ik er weer eentje af. En met elke aflevering die ik voor jou opneem, keer ik een stukje dieper naar binnen. En het is dan ook best wel even slikken. Want met deze aflevering waar ik het ga hebben over het masker. Wat is in hemelsnaam een masker? En hoe is dat in hemelsnaam ontstaan? Betekent dat ook dat ik het ga hebben over mijn persoonlijke verhaal? En betekent dat dat ik met de billen bloot ga? En aan de ene kant praat ik heel graag over mijn gevoelens. En ben ik iemand zonder geheimen. Dus mijn verleden staat vast. Mijn verleden kan ik niet meer veranderen. Dus als ik naar mijn verleden kijk, kan ik simpelweg de lessen daaruit leren, pakken en doorgeven aan jou in de hoop dat jij er wat aan hebt. Toch moet ik best wel een drempel over, want om deze aflevering te maken moest ik door het stof heen kruipen en weer een paar laagjes van mezelf afpellen om te komen waar ik nu sta. En dat is best wel een zit. Daarom stelde ik deze aflevering ook eigenlijk beetje bij beetje uit. En iedere keer dat ik ging zitten om mijn binnenste op papier te zetten, liep ik een beetje spaak, liep ik vast. En doordat ik vastliep, niet doordat ik vastliep, maar in mij ging er iets met verzet. Het was een zekere oorlog, een strijd tegen mezelf, een innerlijke strijd. Het ware gezicht tegen dat masker. En als je dan kijkt dat er iets tussen staat, en als ik dat beestje gewoon bij de naam noem, dan is dat angst. En angst heeft meteen een hele negatieve klank, een hele negatieve correlatie, een hele negatief gevoel wat eraan hangt. Want angst is iets slechts. Weet je, angst kan mij volledig verlammen. Angst kan zorgen dat er niks uit mijn handen komt. Angst kan zorgen dat ik niet de stappen maak die ik zou willen maken. Angst kan ervoor zorgen dat ik simpelweg blijf staan waar ik sta, zonder daadwerkelijk vooruit te gaan. Maar in mijn ogen is angst ook iets heel moois en dat is gek. Want hoe kan nou iets wat zo slecht is ook iets goed zijn? Angst is in mijn ogen iets wat mij scherp houdt. Het is iets wat mij alert maakt. Het is iets wat ervoor zorgt dat ik nadenk voordat ik dingen doe. En als ik dan dat betrek op een persoonlijk, op een dingetje uit mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld hoogtevrees. Als ik van die filmpjes kijk op YouTube van die gastjes die dan op een rand van een hoteldak gaan rennen en van gebouw naar gebouw springen, dan draait mijn maag om. Dan scheid ik letterlijk 7 kleuren stront. Dus niks in mij zegt tegen mij, ja, Annie, dat moet jij doen. Er is helemaal niks wat in mij zegt, dat moet jij ook doen, dat past bij jou. En omdat dat niet gebeurt, ga ik dat ook niet doen. Terwijl ik van binnen voel, en terwijl ik wel een idee heb dat als ik dat zou willen, dat ik iedere dag een stapje dichter bij de rand van een dak zou kunnen komen. En dat ik iedere dag een klein beetje meer eroverheen kijk. En dat ik iedere dag meer die confrontatie aanga met dat verzet wat er in mij gebeurt. En dat ik iedere dag een beetje dichter bij die rand kom, tot ik op een gegeven moment door die angst heen ben gegaan. Want dat is eigenlijk ook hetgene wat ik afgelopen weekend heb gedaan, terwijl ik dit verhaal schreef. Iets in mij ging in verzet, maar daar moest ik doorheen. Want dit komt wel bij mij uit mijn binnenste. Dit is wel heel erg belangrijk voor mij en dit wil ik wel heel graag doorgeven. Dus het is dan ook niet zo gek dat ik gewoon door ben gegaan en door heb gebeten. Want dit komt vanuit mijn innerlijke kompas. En vorige aflevering, kwam ik al met een heel simpel voorbeeld over dat innerlijke kompas. Hoe je het zou kunnen herkennen. Dat is als ik televisie zit te kijken naar Netflix en ik weet dat ik de volgende dag vroeg wil opstaan, maar mijn wekker, mijn interne wekker, hè, mijn morele kompas, innerlijke kompas, die zegt tegen mij, Andy, ga nou eens naar je nest, joh. Het is de hoogste tijd. Anders ben je morgen niks waard. Als ik dan blijf zitten, omdat er een ander stemmetje zegt van, ja, maar nog 1 aflevering. Ja, nog eentje kan wel. Weet je, er is geen goed of slecht en ik heb er absoluut geen oordeel over. Alleen die innerlijke strijd die daar op dat moment plaatsvindt, hè, ga ik naar bed of blijf ik zitten? Ga ik naar bed of blijf ik zitten? Is in mijn ogen precies hetzelfde. Het is in mijn ogen het volgen van dat gevoel. En dat is, of dat ik het nou heb over het masker, het ware gezicht, de innerlijke strijd, het innerlijke kompas. Het is in mijn ogen allemaal 1 pot nat. En omdat het niet zo heel veel te maken heeft met het masker, wil ik het een beetje gaan betrekken op gedragingen die wel bij een masker zouden kunnen passen. En daar heb ik dus een aantal voorbeelden over op papier gezet. Het liefste zou ik dit interactief doen. Het liefste zou ik nou voor een groep staan en zeggen, hey jongens, ik geef een voorbeeldje en dan ben ik benieuwd of dat jullie dat herkennen. Heb je daar wellicht een verhaaltje bij? Dat is een heel leuk interactief dingetje, denk ik. Ik ga gewoon beginnen met mijn eigen verhaal. Want ik sta voor een microfoon zonder groep, dus ik moet het zelf doen. Ja zeggen, terwijl ik nee voel. Nou, afgelopen weekend, zei ik al, zat ik redelijk in mezelf gekeerd om dit verhaal op papier te krijgen. Al mijn energie ging daar naartoe. Al mijn gevoel zat daarin. En al mijn aandacht was daar dan ook op gefocust. Nou, stel je eigen voor, op een gegeven moment klopt er hier iemand op de deur. Ja, maar mijn bel die doet het niet. Nee, dit is geen flauw grapje. Mijn bel die doet het echt niet. Nou, er klopt iemand aan. Ik loop er naartoe. Ik maak die deur open. En dan staat mijn buurman. Die zegt, hey buurman, ik ben jarig. Ik heb bier, borrelhapjes, gezelligheid, taart. En jij bent uitgenodigd. Kom jij ook? Dan kan ik twee dingen doen op zo'n moment. Ik kan mijn masker opzetten en zeggen, ja gezellig, ik kom eraan. Of ik toon mijn ware gezicht en zeg gewoon eerlijk wat ik voel. En dat is, nou buurman, je bent echt prachtig vent. Ik wens jou ook een geweldig mooie verjaardag. Maar op dit moment staat mijn hoofd daar niet naar. Want ik ben best wel druk bezig met iets wat voor mij heel erg belangrijk is. En mijn hoofd zit daar dan ook volledig bij. Dus ik denk als ik nu naar je verjaardag kom, dat ik daar ook niet volledig aanwezig ben. Dus ik kom liever volgende week, als het bij mij weer wat rustiger is. En dan maak ik het goed met je. Dan toon ik mijn ware gezicht. Maar ja, waarom zou ik dat überhaupt niet doen? Nou, ik kan wel een paar dingetjes bedenken. En dan kom ik weer terug bij die angst. Wellicht vindt hij het niet leuk om te horen. Wordt hij boos, verdrietig, teleurgesteld? Nodigt hij mij niet meer uit? Zo kan ik nog wel wat andere dingen opnoemen. Maar dat zijn wel redenen waarom dat ik ervoor zou kunnen kiezen om toch toe te geven. En dan kun je zelf gaan invullen. Is het nou vanuit opvoeding, de norm van de maatschappij of scholing? Weet je, het zijn een leuke opdracht misschien voor thuis. De volgende die ik wil aankaarten is kwetsbare kant verbergen. Is voor mij persoonlijk best wel een dingetje geweest. Als tiener mannetje, toen ik net van school afkwam, had ik namelijk geen idee wie ik was. Ik had geen idee wat mijn plekje op deze wereld was en geen idee waar ik goed in was. Dus toen ik begon met werken en aankwam bij de eerste paar bedrijfjes en als ik dan zeg maar uitleg kreeg over hetgene wat ik moest gaan doen en die baas of degene die dan dat zei tegen mij zei van nou, snap je het? Dan zei ik altijd, ja natuurlijk. Ja joh, hè, komt goed. Wat denk jij, dat ik dom ben of zo? Maar diep van binnen had ik wel zoiets van, oké, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat moet. Dus in plaats van dat ik mijn ware gezicht toonde, zet ik mijn masker op en zei ik van, ah joh, komt helemaal goed. En als hij dan wegging, dan ging ik aan het frotten. En dan kwam dat meestal wel goed, hè, want de aanhouder wint. En gewoon door blijven gaan tot het lukt. En dat deed ik dan ook en dat lukte. Alleen op een gegeven moment kwam je kijken en zei, nou ja, ben jij langzaam joh, snap jij het niet of zo? Ja, en dan werd ik natuurlijk weer geraakt. Want dan dacht ik, ja maar je ziet dat ik mijn best doe. Ik heb keiveel moeite gedaan. En dat had ik dan ook, want ik was al heel aan het zoeken hoe dat het moest. Maar het was wellicht fijner of makkelijker geweest voor mezelf als ik had gezegd, nou ja, luister, je hebt het uitgelegd en het ligt echt niet aan jouw uitleg, denk ik, of zo. Alleen ik snap het niet zo goed. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dus ik wil je eigenlijk vragen om het nog een keer uit te leggen of wellicht weet ik je voordoen. En als je het fijn zou vinden, zou ik het wel heel tof vinden als je even met me meekijkt. Want als ik het dan doe en het gaat niet goed, dan kun je me tips geven. En dan kan ik ervan leren. Want hoe sneller dat ik dit onder de knie heb, hoe beter dat het is voor ons beiden. Want ik maak meer werk. Jij hebt gewoon geen zorgen aan je hoofd. Weet je, win-win voor ons beiden. Maar dat deed ik niet. Waarom niet? Nou ja, ik was bang. Ik denk dadelijk, schubt hij mij eruit. Of zegt hij, nou ja, ga je ken ook echt niks, hè? Of neemt hij iemand anders aan? Word ik ontslagen? Weet je, noem maar ideeën op, hè? Ik sta ook maar gewoon even uit mijn hoofd te lullen. Want ja, hoe komt dat nou eigenlijk? Weet je, dan ga ik door naar de volgende. Ik wou mijn zwakte verbergen. Weet je, is dat dan vanuit de opvoeding, norm, scholing? Weet je, het is als jongen zijnde ook niet heel erg normaal dat je zwakte toont. Daar wordt misbruik van gemaakt. Als jij je kwetsbare kant laat zien, dat is niet stoer. Weet je, dat zit al zo jong in. Dat is de norm van de maatschappij toch wel een beetje. Maar mijn ware gezicht, hè, wat er achter dat masker zit. Ik ben gewoon een mens. Ik heb gevoelens. Sterk nog, misschien ben ik wel een heel overdreven mens, want ik heb heel veel gevoelens. Dat had ik al als kind. Alleen, dat liet ik niet zien. Want als ik dan op school werd gepest, nou, ik werd veel gepest op school, want ik was anders dan anderen. En ik begon op een gegeven moment ook te eten, dus ik werd dikker. Nou, dan werd ik nog meer gepest. En dat vond ik natuurlijk niet leuk, maar dat liet ik niet zien. Nee, ik had dat masker op. Deed ik dat bewust? Nee, absoluut niet. Was ik daarvan op de hoogte? Ja, op dat moment niet echt, nee. Ik was wel van op de hoogte dat ik het niet leuk vond. Maar dat masker zette ik pas af als ik thuis was. Als ik bij mijn moeder, zeg maar, in die veilige omgeving kwam, dan ging ik tegen mijn moeder vertellen, nou, het is weer zover, en dan ging ik uitleggen wat er gebeurde. Weet je, ik werd opgevoed niet vechten, gewoon respect hebben voor elkaar en lessen lekker lullen, maar ik had niet een zelfreflecterend vermogen op dat moment om te kijken naar de situatie en te denken, oh wacht, dit ligt niet aan mij, dit ligt bij hun. Huh? Nee, ik trok het mezelf persoonlijk aan. Dus ik begon ook steeds meer aan mezelf te twijfelen. Alleen dat wou ik dan ook niet laten zien natuurlijk. Dat is wel een puntje. Dus, maar goed, lang verhaal kort. Ik zette dus een masker op. Omdat ik niet... het was niet normaal om mijn zwakte te tonen. Dat kreeg ik gewoon niet mee. Weet je, als ik kijk naar mijn opvoeding en de norm, dan is dat ook gewoon best wel taboe. Als ik kijk naar mijn vader. Mijn vader is een hele lieve, stille, geweldige vent. En zijn woorden zeggen, of zijn daden zeggen meer dan 1000 woorden. Hij is echt een vent met een gouden hart. Alleen wij praten niet over gevoelens. Dat zit er gewoon. Dat doet hij niet. En dat is ook prima. Weet je, daar heb ik ook gewoon respect voor. Op dat moment vond ik dat soms wel moeilijk. En dat is ook de reden waarom dat ik bijvoorbeeld soms de moeilijke gesprekken uit de weg ging. Hè? Aan de ene kant is daar mijn masker, aan de andere kant het ware gezicht. Nou, je kunt je eigen voorstellen. Ik ben op 16-jarige leeftijd, 16, 17, 18, ben ik net klaar met mijn HAVO. Geen idee wat ik wil doen. Het enige wat ik wel heb is dat sociale leven waarvoor ik geld nodig heb. Dus ik begin te werken met dat geld wat ik verdien. Ga ik leven, ga ik leuke dingen doen. En voor mij persoonlijk was het altijd heel erg belangrijk dat ik zelf de keuzes kon maken wat ik belangrijk vond in mijn leven. He, ik wou zelf de regie hebben. En om dat te hebben, of om dat te doen, maakte ik ook gewoon zelf mijn keuzes. Alleen, dat deed ik ook wel vanuit een sociaal aspect of zo, zeg maar. Aan de ene kant wou ik zelf mijn keuzes maken, maar aan de andere kant wou ik ook gewoon mensen om me heen die mij accepteerden zoals ik was, die mij aanvaarden, weet je, waar ik gewoon mezelf kon zijn. En op dat moment kwam ik dus met jongens in contact en wij gingen heel veel blowen. En begrijp me niet verkeerd, het was een geweldig leven. Alleen je kunt je eigen voorstellen, daar dachten mijn ouders wel anders over. Mijn ouders wouden eigenlijk vanaf jongs af aan al gewoon dat ik een gelukkig, succesvol leven zou gaan leiden. En die keken naar mij en naar mijn gedrag en naar mijn blowen. En die dachten wel bij de rij van ja, denk niet dat het heel erg de goede kant op gaat. Dus dat botste nog wel eens. He, dan kwamen wij in gesprek en hun hadden hun visie op de wereld en ik had de mijne. En dan wouden we dat gesprek aangaan en dan botste dat. En dan, ja, dan liet ik het maar voor wat was. En dan was ik boos of gefrustreerd of verdrietig of weet ik veel wat. En deden hun dan iets fout? Nee, absoluut niet. Maar op dat moment zag ik dat anders en dacht ik van, weet je man, waarom kan ik niet gewoon mezelf zijn? Nou ja, simpel. Omdat hetgene wat ik deed niet erg heel erg handig was. Maar goed, daar was ik op dat moment van mijn leven niet echt van op de hoogte. Dus ging ik die moeilijke gesprekken uit de weg. Zette ik mijn masker op, ging ik naar vrienden en ging ik leuke dingen doen. Want ja, zoals ik in de eerste of tweede aflevering al heb gezegd, levensgeluk, geluk. Hè, dat was eigenlijk vanaf dag 1 mijn levensdoel. En dat begint, heel simpel gezegd, met lekker in mijn vel zitten. Mijn eigen perspectief niet tonen was iets, dat is ook een soort van masker, hè? Je gaat niet zeggen wat je daadwerkelijk denkt. Nou ja, al deze puntjes komen eigenlijk best wel op hetzelfde neer. Hè? Je voelt iets, maar je zegt het niet uit angst voor de consequenties. Weet je, je wil niet een ander kwetsen, je wil niet een ander pijn doen, je wil niet een ander verdriet doen, je wil niet ontslagen worden of ruzie hebben. Of er zijn allemaal redenen waarom dat je het niet doet. Maar daardoor zet je ook een stapje van jezelf weg of zo. En het is dan ook, zeg maar, dat ik op dit moment van mijn leven, of terwijl ik dit verhaal aan het vertellen ben, kom ik op een punt, hè, dat ik eigenlijk niet zo goed weet wie ik daadwerkelijk ben. En om toch wel een steentje bij te dragen in deze maatschappij, was het voor mij heel erg belangrijk om iets te doen wat ik leuk vond. Hè? Al mijn hele leven was ik heel erg intrinsiek gemotiveerd. Als ik iets leuk vond, dan was ik daardoor gefascineerd. En dan was ik fucking getriggerd. En dan kon ik daar uren aan besteden. Weet je, als ik een kind was, nou oké, dit is misschien niet echt een heel logisch voorbeeld met werken, maar dit is wel, als ik op de bank zat en ik zat een film te kijken die ik interessant vond, dan zat ik er helemaal ingezoomd. Dan was ik fully focused daarop. Dan konden mijn ouders tegen mij praten en dan hoorde ik hun echt niet. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat als je mij dan iets geeft wat ik interessant vond, wat ik leuk vond, dat hetzelfde was. Dan sprong ik daarop en dan ging ik mezelf daar helemaal in focussen. Alleen naarmate dat ik, zeg maar, ouder werd, met mijn focus, de keuzes die ik maakte waren vooral heel erg individualistisch. Want als ik terugdenk aan mijn verleden, dan had ik op jonge leeftijd heel erg het gevoel dat ik geen deel van het geheel was. Dat ik, ik voelde mezelf best wel alleen en onbegrepen. Ook al had ik wel gewoon vrienden en had ik een sociaal leven. Alleen, ik had wel het gevoel dat ik niet op mijn plek zat of zo. Hè. Als ik dan wil praten over het verleden, dan moet ik ook gewoon eerlijk toegeven dat het feit dat ik vroeger altijd op de gang stond ook niet prettig voelde. Ik kan wel begrijpen waarom. Hè? Want als je 30 kinderen in de klas hebt, de torenhoge werkdruk, en er zit zo'n terrorjaapje net als mij in de klas, dan kun je die beter uit de klas zetten. Ik heb dan ook best wel veel op de gang gestaan. En dat zorgde er ook wel voor dat ik steeds wat meer afstand. De afstand tussen mij en de maatschappij die groeide, zeg maar. Ik had niet het gevoel dat ik een deel van dat geheel was. Dus ik wou dat geheel eigenlijk ook niet bijstaan of daar een steentje aan bijdragen. Nee, ik was vooral gefocust op mezelf, op mijn eigen goede gevoel. En dat heb ik heel erg lang volgehouden, weet je. Ik heb van alles geprobeerd in mijn leven. Hè. Ik heb, weet ik hoeveel baantjes gehad, een aantal studies geprobeerd. Ik ben naar het buitenland geweest. Dat is allemaal niet belangrijk wat ik heb geprobeerd. Maar op een gegeven moment kom ik op een punt van mijn leven dat ik vastloop. Er zijn gewoon bepaalde dingen. Hè, ik heb dat masker op. Er zijn dingen waar ik mijn eigen eigenlijk voor schaam. Er zijn dingen waar ik niet zo makkelijk over durf te praten, omdat ik bang ben de schuld op andere mensen af te schuiven. Ik sta op zekere zin in het leven dat ik aan de ene kant heel erg graag mijn steentje wil bijdragen, maar aan de andere kant eigenlijk helemaal niet weet hoe. Want om goed te functioneren, hè, moet ik toch kijken naar wat ik dan kan, wat ik te bieden heb. Maar ja, daar had ik eigenlijk de zelfkennis niet voor, want heel mijn leven had ik eigenlijk ingezet om mezelf goed te voelen. En was ik eigenlijk altijd bezig om mijzelf aan te passen. Weet je, dat masker waar ik het over heb, is jezelf aanpassen. Dat begon op hele jonge leeftijd, dat ik dacht van, als ik aardig ben tegen jou, dan ben jij ook aardig tegen mij. En als dat dan niet zo was, dan begon ik te twijfelen aan mezelf. En dan dacht ik, oh ja, dan heb ik iets fout gedaan. Dus dan zet ik een stapje terug. En op 28-jarige leeftijd had ik zoveel stapjes teruggezet, dat ik simpelweg gewoon weinig vertrouwen had in mezelf. Dat ik niet wist wie de fuck ik was. Hè? Ik had mezelf ook gewoon omringd met mensen waar het oké was. Ik kon niet klagen. Ik vond het allemaal wel prima. Ik had de mensen die zich bemoeiden met mij, had ik uit mijn leven geduwd. Hè, die eigenlijk goed bedoelde adviezen hadden. Die duwde ik uit mijn leven, want ik wou mijn eigen leven leven. Ik wou mijn eigen plekje innemen. Alleen het punt is, tot op dat moment had ik, zeg maar, invloed uitgeoefend op het verkeerde. Ik was altijd bezig om de wereld om me heen te veranderen. Ik was altijd bezig om mijn gedrag aan te passen op een manier dat andere mensen mij dan zouden accepteren. Alleen, ik accepteerde mezelf niet daarin. En op dat moment dat ik op 28-jarige leeftijd vastloop, voor de zoveelste keer, besluit ik dan ook om voor de eerste keer echt dat masker af te zetten en te kijken naar mezelf. Heel mijn leven was ik al boos. Ik was boos op mijn ouders, boos op leraren, boos op klasgenoten, boos op alles en iedereen. Ik was boos op de hele wereld. En teleurgesteld in de hele wereld. Maar ik vergat eigenlijk de meest belangrijke persoon in mijn leven. Want diep van binnen wist ik wel dat wat ik deed niet goed was. Weet je, iedere avond voordat ik ging slapen zei ik tegen mezelf, morgen doe ik alles anders. Maar iedere dag dat ik wakker werd, deed ik weer precies hetzelfde. En doordat ik weer dezelfde routines, dezelfde patronen, dezelfde dingen deed, kwam ik ook niet uit dat leven. En op dat moment dat ik voor de zoveelste keer vastliep, was het voor mijn gevoel ook tijd. Ik was er klaar voor. Ik wist dat het probleem bij mij zat. Ik wist dat ik degene was die het verzaakte. En toen draaide ik de rollen om. Ik besloot dat masker af te zetten. Ik besloot mijn eerste stap te maken en dat was mijn kwetsbare kant niet langer te verbergen. Ik liet het zien en ik vroeg om hulp. Ik klopte aan. Ik begon met de grootste hulpvraag die er is. Ik keek naar boven. Ik ben helemaal niet gelovig opgevoed, maar ik keek naar boven. Ik zei, luister, als er iets is, geef mij alsjeblieft de kracht om door te gaan dan, want ik wist het niet meer. En vanaf dat moment vroeg ik de hulp, de kennis om mezelf te helpen. De tijd om aan mezelf te werken, weet je, dat zijn vragen. Ik heb het gevraagd. En vanaf dat moment begon het balletje te rollen. Want ik ging naar de dokter en ik zei tegen de dokter, luister, ik loop vast. Oprecht, ik weet het niet meer. Ik zat zo diep dat ik echt dacht, weet je, wat is mijn leven nog waard? En toen het moment dat ik hulp vroeg, dat ik met mensen begon te praten, dat ik die moeilijke gesprekken aanging in plaats van uit de weg ging. Dat ik mijn eigen perspectief begon te tonen in plaats van dat ik ging meepraten met een ander. Dat ik mijn zwakte ging tonen. Hè, dat ik gewoon liet zien dat er oud verdriet zat. Toen begon er ook daadwerkelijk iets te veranderen. Ik begon mezelf te omringen met de juiste mensen, mensen waar ik energie van kreeg. Ik begon de dingen te doen die ik moest doen. Weet je, ik kon naar mezelf kijken en dat kwam allemaal van binnenuit. Niemand, maar dan ook niemand, heeft tegen mij gezegd hoe ik het moest doen. Niemand, maar dan ook niemand, kan mij zeggen hoe ik het moet doen. Want alleen ik kan voelen wat voor mij werkt. En alles kwam uit mij. Vanaf het moment dat ik met mensen ging lopen, mijn allereerste coach met wie ik ging lopen, zal ik nooit meer vergeten. Op het moment dat wij voor de eerste keer gaan wandelen, zegt ze tegen mij, Andy, dit is ook teruggekomen in de podcast, dus ik ga dit gewoon zeggen, omdat zij er ook heel erg open en bloot over is, net zoals dat ik dat ben. Als je mij opzoekt in het woordenboek in dat jaar, dan staat mijn naam onder het woordje slachtoffer. Klets, een platte hand in mijn gezicht, want ik zat ook in die slachtofferrol. En die slachtofferrol is een gevangenis. Die slachtoffer, ik voelde mezelf een slachtoffer. Ik zat niet in de slachtofferrol, nee, ik voelde mezelf een slachtoffer. Alleen, ik kon geen invloed uitoefenen op de wereld om me heen, dus ging ik focussen op de dingen waar ik wel invloed op kon uitoefenen. Dat was mezelf. Ik ging kijken naar mezelf en heel eerlijk, dat is confronterend en lastig, maar net zoals ik zei, je kunt iedere dag een heel klein stapje zetten. Iedere dag een klein beetje meer. En als je iedere keer dat stapje zet, kom je iedere dag een klein stapje dichter bij jouw ware ik, bij jouw ware gezicht. En vanaf dat moment dat jij daarmee bezig bent en je ziet dat je vooruit gaat, begin je ook steeds meer jezelf te waarderen. Het moment dat jij die stapjes gaat zetten en lekker in je vel begint te zitten, dan kun je ook gaan nadenken over wat jouw unieke steentje is om bij te dragen aan deze wereld. Want mijn leven tot mijn 28ste was individualistisch. Dat was gericht op me, myself en I. Ik wou alleen maar lekker in mijn eigen vel zitten, maar iets terugdoen voor de wereld. Ja, hoezo dan? De wereld had ook toch nog nooit iets voor mij gedaan. Maar op dat moment begon het te veranderen, want de wereld deed wel iets voor mij. Ik had hele mooie mensen om me heen. Ik vroeg om hulp en ik had hulp gekregen. Maar dat begon bij mezelf. Bij verantwoordelijkheid pakken. En toegeven dat wat ik deed niet werkte. En dat hetgene wat tot op dat moment altijd wel had gewerkt, ook niet meer werkte. Blowen had mij mijn hele leven een goed gevoel gegeven. Tot op dat moment toen gaf het mij geen goed gevoel meer. Dus ik moest daarmee stoppen. Ongezonde voeding gaf mij een heerlijk gevoel tot het moment dat ik het op had en dan werkte het niet meer. Dan voelde ik mij schuldig. Dus dat gevoel, die voeding heb ik moeten afzeggen. Ik ben gezonder gaan eten. En ik ga jou niet vertellen wat je moet doen. Sterker nog, dat ik dit nu al opnoem, heeft helemaal geen toegevoegde waarde. Want ik kan jou mijn plan vertellen. Ik kan jou vertellen hoe ik het heb gedaan. De stapjes, hoe ik het heb gedaan. Maar jij kan dat bepalen voor jou. Het draait allemaal om dat gevoel. En dat gevoel dat komt van binnenuit. Het enige wat ik je kan zeggen is zoek iemand met dezelfde ervaring. Zoek iemand die er doorheen is gegaan. Doordat ik bij iemand terecht kwam die ook een depressie en die van alles heeft meegemaakt, die snapte waar ik vandaan kwam. Die snapte wat ik vertelde. En dat is precies wat ik doe. Ik ga naast jou staan. Ik luister naar jou. En als ik jou niet kan helpen, dan zoek ik iemand die dat wel kan. Want uiteindelijk draait het maar om één ding en dat is dat we er samen allemaal beter van worden. Dat we samen allemaal, stuk voor stuk, lekker in ons vel zitten. Want dat gelukkige leven, dat begint bij onszelf. En die mooiere wereld, dat is alleen in onszelf te verkrijgen. Want dat begint hier, dat begint bij onszelf. Als wij lekker in ons vel zitten en we weten waar we goed in zijn en we gaan daarmee bezig en we gaan daarmee aan de slag, dan kunnen we dat doorgeven. En het leven draait dus ook dan in mijn ogen om wat je te bieden hebt. Want daar komt geluk vandaan en dat is in mijn ogen het echte geluk. En daarmee wil ik deze aflevering afsluiten. Zet ik mijn masker af en toon ik jou mijn ware gezicht. Het gezicht dat wil inspelen op een mooiere wereld, een wereld waarin wij allemaal onszelf zijn. Waarin wij allemaal ons innerlijke kompas mogen volgen en waarin wij allemaal het leven leven wat voor ons bestemd is. Ik wil jou hartelijk danken voor jouw tijd. Ik nodig jou van harte uit om eens een keertje mee te komen luisteren op www.hetwaregezicht.nl. Via de website is er een link naar de community en in die community kun jij, als je wil, woensdagavond aansluiten om 19:30. Daar vertellen wij verhalen over onze eigen levens. Daar leggen wij onze ervaring op tafel en daar luisteren we naar jouw verhalen. Omdat we het samen moeten doen en ik nodig jou dan ook uit om een deel uit te maken van ons samen. Omdat we samen sterker staan. Ik wens jou een hele fijne dag. En ja, wellicht tot snel. PS. Via hetwaregezicht.nl, tabblad content, kun je naar de site waar deze podcast ook op gehost wordt. Via die site kun je berichtjes achterlaten met vragen, comments, opmerkingen. Via die website kun je mij ook sponsoren. Ik doe dit vanuit de grond van mijn hart. Ik krijg hier niet voor betaald. Nogmaals, ik zou dit het liefste doen voor groepen. Dus wil jij, ken jij bedrijven die hierbij gebaat zouden zijn? Of mensen die hier iets mee zouden kunnen? Neem contact met mij op. En ja, durf te vragen. Mijn kwetsbare kant laat ik zien. Ik ben een beginnend ondernemer die nog op zoek is naar zijn plekje. En dit is mijn plekje. Ik wil dit heel graag doorgeven. En ik vraag jou dan ook om hulp. Voor nu zeg ik een hele fijne dag en tot de volgende keer. Volgende keer ga ik vertellen, is misschien wel leuk om te weten, hoe ons hoofd werkt en wat onze gedachtes voor invloed hebben. Althans, niet zozeer onze gedachtes, maar dat we een beetje zijn wat we denken dat we zijn, wat we geloven dat we zijn. Dat is een hele interessante aflevering. Voor nu zeg ik de ballen en tot de volgende keer. Hoi hoi.